Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die verkiest, in de naam des Zoons die verlost en in de naam des Heilige Geestes die wederbaart, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 65 het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Het eerste vers van Psalm 65. Schriftlezing voor deze avond vindt u in de Handelingen der Apostelen, het 16e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 34. En in aansluiting op de schriftlezing zingen wij Psalm 40, het 6e vers. Onthoud, o Heer, dan uw barmhartig heen, mij nooit in kwellend zielsgevaar. Het 6e vers uit Psalm 40, nadat wij gelezen hebben Handelingen 16... de versen 16 tot en met 34. En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg ter zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang, maar Paulus daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest, ik gebied u in de naam van Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfder uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn, en zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen hun klederen afgescheurd hebbende bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden en terstond werden al de deuren geopend en de banden van alle werden los. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem zeggende, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hem buitengebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En ze zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heeren en tot alle die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor. En verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Kerk van alle eeuwen, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, en een ieder spreken in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij nu samen de Heeren om zijn zegen. Voor de tweede maal zijn wij op deze dag, Heren des hemels en der aarde, voor uw aangezicht verschenen in uw huis. En wat een voorrecht dat er nog zulke plaatsen zijn in deze wereld en ook in ons vaderland, waar wij ons mogen afzonderen van deze wereld en in de stilte van uw huis mogen samen vergaderd zijn om uw woord te beluisteren, om onze zangen aan te heffen, om onze gebeden tot u op te zenden en om in uw naam uw woord te verkondigen. En Heere, en dat doet gij in een wereld die van God vervreemd is. Ook in een land dat al verder afwijkt van uw dienst en van uw inzettingen. We zien het om ons heen, hoe de mensen leven naar het goeddunken van hun eigen hart. Hoe zij met u en met uw dienst geen rekening houden. Hoe de mensen zijn uitgetrokken de natuur in, de stranden die overvol zijn. En waar het zonder leven op drieste wijze wordt bordbot gevierd. De overvolle wegen waar met uw dag in rekening wordt gehouden. Waar uw geboden met voeten getreden wordt. Waar uw naam gelasterd en uw dienst verloochend wordt. En Heere, we leven in een wereld, we leven in een vaderland dat zich rijp maakt voor het oordeel. We zien het allerhande. En ook de kerk, Heere, maakt geen bloeitijd mee. Het is alles onder het oordeel besloten. Maar nochtans hebt u het aan uw kerk beloofd. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. U zult er zelf voor zorgen, Heere, dat er zolang zon en maan zullen zijn, het nageslacht uw grootheid zal zingen en dat ook jongeren en ouderen uw lof zullen verkondigen. Daar zorgt u zelf voor, Heere, dat het tot het einde der tijden een volk zal zijn, dat uw naam zal groot maken, dat uw lof zal verkondigen. Gij staat in voor uw eigen werk. En al wordt de kerk dan een hutje in de komkommerhof, al is het dan een klein kuddeke, maar u bemoedigt en vertrouwt ze. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. En Heere, dat wij toch tot die kerk mogen behoren, die toekomst heeft, die uitzicht heeft. Want wij kunnen ook tot de kerk behoren, maar niet van de kerk zijn. Heren, wij kunnen wel de naam dragen dat we leven, maar dat gij dat schrikkelijke oordeel moet uitspreken. Je hebt de naam dat geleefd, maar ge zij dood. We kunnen verheven verbonds, beloften en toezeggingen op onze naam hebben staan, maar toch met ons hart in de wereld liggen. En daarom bidden wij van u, Heren, dat we toch die weldaden mogen zien en erkennen. En daar zijn geopende ogen voor nodig. Daar is de verlichting en de verlichtende werking van uw Heilige Geest voor nodig. Opdat wij toch niet met de wereld gerekend zullen worden, maar dat ons vaderland boven mag zijn. Heren, dan zullen we hier de zonde moeten leren sterven. Dan zullen we hier aan onze oude natuur moeten sterven om het leven te leren vinden in die ander, de Heere Jezus Christus. Heere, ruk nog zielen van het verderf, breng nog over uit de duisternis tot uw licht. En laat het woord ook van deze dag en nog tot een kracht Gods, tot zaligheid mogen zijn. Om mensen, ook jonge mensen, die midden in de strijd van dit leven staan, de weg te wijzen die ze gaan moeten. En wil dat woord dan ook toepassen, Heere. Laat de kracht van uw Heilige Geest ook door met dat woord gepaard mogen gaan, opdat ze mogen komen en zullen neerknielen en aanbidden, die koning. Heere, wil zo onder ons werken, ook in onze jonge mensen. Ach, hoe moeilijke tijd beleven zij. Er is zoveel wat op en af komt, er is zoveel verwarring, er is zoveel onrust, er zijn zoveel verleidingen en verzoekingen. En Heer, als we in eigen kracht de weg zoeken te gaan, dan zal het mislukken. Maar wilt u onze jongeren leren hoe ze wandelen moeten? Maak hun voeten en schreden vast in uw woord. En laten ze jong mogen leren u te dienen, werk die keuze ook in hun hart. Opdat ze met Rut mogen begeren, uw volk mijn volk, uw God mijn God. Ja, dat ze de schatten van Egypte niet meerdere rijkdom zullen achten dan met het volk van God verdrukt te worden, maar om in die voetsporen te gaan die hun ouders hen hebben gewezen en waar ze zijn in onderwezen. Heere, gedenk ook aan uw volk en kinderen die in beginsel u mochten leren kennen. Ach, wat kan het bedolven liggen? Wat kunnen we ver van u afgeweken zijn? O, wat kan er een duisternis om de ziel heen liggen? Wat kunnen er alle zwaarigheden en scheiding gekomen zijn tussen God en onze ziel? Het zijn de zonden die scheiding maken. O, doe het licht nog opgaan. Wil hem bij de hand vatten. O, neem ze toch op de school van uw Heilige Geest. Opdat zij ingeleid worden in de verborgenheden van uw verbond. Opdat zij goddelijk onderwijs mogen ontvangen. Opdat ze ook leren mogen in uw weg te gaan. O, wil uw naam heerlijk maken onder ons. Heer, en waar wordt u nu in verheerlijkt? O, als een zondaar met God verzoend wordt. Als het werk van de Heer Jezus Christus bekroond mag worden in de redding van een mens. Als uw deugden verheerlijkt mogen worden in het behoud van een zondaar. Ach, Heere, laat de prediking die ook vanavond weer tot ons uitgaat, toch dat mogen bewerken. Ach, wij zijn machteloos. Wij zijn zwak. Bij ons is geen kracht, Heere. Maar bij u zijn barmhartigheden, bij u zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. En wil dan uw kerk in stand houden, uw koninkrijk uitbreiden, uw kerk bouwen en uw naam verhogen en verheerlijk ook in het midden van ons. En laat de roem van uw genade ook mogen gepredikt worden tot aan de einde der aarde. Wij bidden uw zegen over alle arbeid in uw koninkrijk. Gedenk ook aan deze gemeente, gedenk de zieken, gedenk alle die het moeilijk hebben, eenzamen en alleenstaande, bedroefden en beproefden, die langer geleden of sinds kort geliefden moesten verliezen aan de dood. O, neem ze ook voor uw rekening en wil ook vertroosten, ook in het verdriet. Sterken ook in de weg die ze te gaan hebben. En laat uw gunst ook op hen mogen rusten. Ik denk alle die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon en op deze wijze ook uw woord mogen beluisteren en betrokken zijn bij de bediening van uw woord, dat het ook hen als een regen mag vallen op een dorstige aarde. Wees met alle arbeid in uw koninkrijk. Gedenk aan deze gemeente. Gedenk de dienaar des woords, onze ambtsbroeder die gij hier gesteld hebt. Heere, dat hij gezalfd mag worden met uw Heilige Geest en dat zijn arbeid tot een rijke zegen gesteld mag worden in het midden van de gemeente. En dat ook het woord dat hem toevertrouwd is, dat hij dat getrouw mag doorgeven, zoals u het ook van hem vraagt. Gedenk hem met zijn vrouw en kinderen, wil hen ook in hun gezin goed en nabij zijn en bekronen met uw gunst en met uw zegen. Gedenk de raad der gemeente, bekwaam ook de broeders, ouderlingen en diakenen tot hun verantwoordelijke taak en geef dat ze het ook niet in eigen kracht zullen doen, maar alleen door uw geest gedreven. Gedenk alle verdere kerkelijke werk. Er is een periode, heren, van rust, waarin weinig nog plaatsvindt, maar dat de krachten vernield mogen worden. En dat straks, als het nieuwe seizoen weer mag aanbreken, ook dat werk weer voortgang mag vinden. Zegen het zendingswerk en het evangelisatiewerk overal ter wereld waar die ene naam verkondigd wordt die onder de hemel gegeven is. Wil ook daar dat werk gebruiken. Sterk de broeders die tot die taak geroepen zijn, vaak op eenzame posten, vaak onder moeilijke omstandigheden. Maar Heer, als u erin meekomt, ook dan zal het gemakkelijk zijn. Gedenk aan uw kerk over het gehele onderaard. Gedenk aan die kerk die vervolgd en verdrukt wordt om des geloofs wil. Alle die in gevangenis kwijnen, alle die aan de ouders ontrukt zijn, waar de kinderen aan de ouderlijke macht ontzegd zijn, o waar de vorst der duisternis een triomfen viert. O sterk hen in de strijd, bewaar hen in uw naam en geef dat de listen van de vorst der duisternis niet gelukken zullen, maar dat gij betoont dat gij de Almachtige zijt. Gedenk ook ons land en volk, ook in onze regeringskringen. Nu het nieuwe kabinet is aangetreden en de regeringsverklaring is afgelegd en een nieuwe periode, een nieuwe kabinetsperiode weer voor ons ligt, wil de minister-president bekwamen tot zijn verantwoordelijke taak en geeft dat alle die ons vertegenwoordigen in 's lands regeringszalen moed en krachten mogen ontvangen om ook daar naar uw woord te spreken en naar uw wil te handelen. Heren, wil u zegen geven. Er zijn krachten die werken, ook in ons volksleven. Machten die ons volk ten gronde zoeken te richten. De ontbinding, het nihilisme, het anarchisme. Heren, geen God en geen meester. Ontferm u over ons. Behoud ons, heren, en leer ook het van u te verwachten, ook voor de toekomst van land en volk. Gedenk ons koninklijk huis, onze geëerbiedigde vorstin. Heren, u worden geroepen om ook koningen en overheden aan u de Heer op te dragen. Wil ook in die koninklijke harten werken. Er is al zoveel om gebeden. Er is al zo vaak om gebeden. En in het verleden hebt u ook ons land en ons volk gezegend in ons koningshuis. O, wil het als vanouds weer doen en ons gedachtig zijn. Wees overal, heren, waar naar vervulling gezocht wordt. Waar mensen zoeken hun lege ziel te vullen. Maar ze doen het met het surrogaat van deze wereld. Laat uw naam bekendgemaakt worden tot aan de einden der aarde. Wij leggen het alles voor u neer. Niet omdat we enig recht of verdiensten hebben, maar wij bidden het in zijn naam, die altoos voor het aangezicht zijns vaders is en die daarvoor zijn kerk ten goede is. In de naam van uw Zoon, Heer Jezus Christus, onze Heere. Amen. Het tekstwoord, gemeente, dat wij vanavond wil overdenken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 16 en daarvan de verzen 30 en 31, waar Gods woord onze tekst luidt. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En ze zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Wij willen gaan zingen ter inleiding op de prediking uit de 18e psalm en daarvan de verzen 2 en 9. En tijdens dit zingen krijgt u gelegenheid om uw liefde gaven voor de dienst des Heren af te zonderen. Psalm 18, het tweede en het negende vers, riep tot de Heer in het midden der ellende, tot mijn God, opdat hij hulp zou zenden. En ik kan met u door sterke benden dringen. 2 en 9 van Psalm 18. Na de prediking zingen wij op Psalm 142, het zevende vers, voer mij uit mijn gevangenis. Het tweede, zevende vers van Psalm 142. Gemeente, de Heere bekeert al zijn kinderen door zijn woord en geest. Dat zijn de twee middelen waarmee hij gevallen Adams kinderen ontworstelt aan de heerschappij des duivels en ze overbrengt in het rijk van zijn genade. En dan kunnen de omstandigheden verschillend zijn en de wegen waarlangs God zijn volk en kinderen leidt, die kunnen verschillend zijn, zo verschillend als de bladeren van de bomen van elkaar verschillen. Maar hierin zijn ze alle gelijk, ze zijn allen aan de boom verbonden en ze worden allen uit die boom gevoed. En wat komt daar de veelkleurige wijsheid van het werk Gods in openbaar. En dan is er geen levensleiding gelijk, dan is er geen bekering gelijk van elk van Gods kinderen. En of we nu als een Petrus geleid zijn of als een Thomas, als een Paulus of als een Timotheus, als een Lydia of als een stokbewaarder. Maar ze zijn alle van dood levend gemaakt. Ze zijn alle van vijanden vrienden geworden. En van verlorenen verkorenen. En daartoe gebruikt hij de twee machtige middelen van zijn woord en geest. Door de krachtige werking van het woord, aangedreven door de stuwkracht van de Heilige Geest, worden zielen ingewonnen en overwonnen voor de Heere en zijn dienst. Nee, niet het beven van de aarde, niet het schudden van de grondvesten, niet de donder van de wet, niet de vloek van de Sinaï, niet de oordelen van Gods toren brengen een mens tot waarachtige bekering. Maar de liefde Gods geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus, dat vernedert en dat vertedert een mensenhart. We zien dat vanavond in de toebrenging van de stokbewaarder. En we bedienen u het woord Gods en wij spreken vanavond tot u de bekering van de stokbewaarder. Daarin klinkt door een ernstige levensvraag en een gepast antwoord. De bekering van de stokbewaarder, daarin horen we een ernstige levensvraag en een gepast antwoord. Nadat Paulus en Silas en Lucas en Timotheus een vaste voet gezet hebben in het werelddeel Europa, leek het erop alsof het evangelie zijn zegevierende zegetocht door het nieuwe werelddeel zou houden. Eerst het gezicht al dat Petrus ontving in Troas, een Macedonisch man, staande aan de oever van het strand, die tot hem riep: kom over en help ons, er was nood in Macedonië. Er werd geroepen om hulp in het nieuwe vaderland, in het nieuwe werelddeel van Europa. En als Paulus dan ook voet zet op het nieuwe werelddeel in het Europese landgebied, dan wordt zijn werk zegenrijk bekroond. En de eerste woordbediening daar bij de rivier, bij Filippi, waar hij de vrouwen het evangelie mag verkondigen, waar hij de boodschap van vrije genade mag voorstellen, daar geeft de Heer al zegen op de prediking van de apostel Paulus. Want we lezen dat daar een van die vrouwen het hart geopend wordt. En de Heer opende het hart van Lydia, zodat ze acht gaf op hetgeen van de Heer gesproken werd. Maar waar het werk van God openbaar komt, daar komt de vorst der duisternis op af. Waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel. En dat bemerken we ook op deze tweede zendingsreis van de apostel Paulus in Filippi. Paulus en zijn metgezellen, die worden dagenlang achterna geroepen door een meisje met een waarzeggende geest. En alsmaar roept ze: deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Gemeente, een rijk getuigenis dat dit meisje spreekt. Ze maakt als het ware reclame voor het Koninkrijk der Hemelen. Ze is als het ware een predikster daar in dat heidense land voor de dienstknechten van de Allerhoogste. Maar pas op, want als de vorst der duisternis als een engel des lichts komt, dan moeten we dubbel op onze kievieven zijn. En Paulus, die het voortdurend roepen van dat meisje hinderlijk begint te vinden, en dat afbreuk doet aan zijn werk, en dat de voortgang van het koninkrijk in de weg staat, hij keert zich om en hij gebiedt de boze geest: ik gebied u in de naam van Christus dat gij uit haar vaart. En op datzelfde moment moet de boze geest dit jonge meisje verlaten en is ze verlost en bevrijd van een helse geest. Maar met deze daad keert zich de hele bevolking van de stad Filippi zich tegen Paulus en zijn metgezellen. Want dit meisje, dat leverde hen veel gewin op. Het was een winstgevend zaakje. Als het meisje een gunstige toekomstvoorspelling kon geven, dan lieten ze daar veel geld voor betalen. En nu haar die geest is uitgevaren, nu zien ze haar winstgevend bedrijf ineenstorten. Ze bracht veel geld in het laadje en daarom zochten ze dit in stand te houden. En daarom ze grijpen Paulus en Silas, waar Lucas en Timotheus toen waren, dat wordt ons niet nader beschreven. Maar ze brengen hen tot de oversten en na valse beschuldigingen tegen hen geuit te hebben, worden ze overgeleverd aan de overste van de stad. Ze zouden zeden en gewoonten hebben verkondigd die ongeoorloofd waren om na te volgen en te betrachten omdat zij Romeinen waren. En op valse gronden worden ze van het grootste onrecht beschuldigd. En ze worden overgeleverd aan de overheid. Ze scheuren hen de kleren van het lijf en ze worden op een gruwelijke wijze gegezeld. En daarna wordt de cipier van de stadsgevangenis Filippi erbij geroepen. En die moet ze in verzekerde bewaring stellen. En rekent u er maar op dat die stokbewaarder zich nauwgezet van zijn taak gekweten heeft. Hij heeft ze opgeborgen in de binnenste kerker. In die vunzige kerker. En hun voeten geklonken in de blokken. En daar zitten Paulus en Silas met open gereten ruggen, met handen en voeten gebonden in de onderste gewelven van de gevangenis van Filippi. En hier zien we dat de dienstknecht niet meerder is dan zijn heer. Eigenlijk zien we hier zich herhalen wat zich enkele jaren geleden te Jeruzalem heeft afgespeeld. En daar hun meester, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, onder valse beschuldigingen ter dood veroordeeld is, overgegeven in de handen van moordenaren en zondaren, hoe hij gegezeld werd en uitgedost als een spotkoning. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. De Heer Jezus had het tot zijn volgelingen gezegd: ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. U weet wat u te wachten staat als u achter de Heer aangaat. Nee, het is geen gemakkelijke weg. Het is geen weg die in voorspoed gaat. We hebben over het verzet op de vijandschap te rekenen. We zullen ook de smarten hebben te dragen die het koninkrijk ter hemelen met zich meebrengt. Maar dan kan de vorst der duisternis, kan alle wegen afsluiten. Hij kan ze van alle kanten toemuren, dat er geen ontkomen meer mogelijk is. Ze kunnen van allen en een ieder afgehouden worden. Maar de weg tot de troon der genade, er is geen Satan en geen mens die die weg kan afsluiten. En zo gaan Paulus en Silas met hun nood tot het enig juiste adres. En ze gaan tot de troon der genade en ze leggen al hun noden aan de Heere voor. Het zal wat voor Paulus en Silas geweest zijn. Menende in Gods weg te zijn. Ze waren ervan overtuigd dat hun weg voerde naar Europa. Paulus was niet eens van plan geweest. Hij zou naar Bithynië reizen, in het noordelijke gedeelte van Klein-Azië. Maar de geest verhinderde hen om naar Bithynië te reizen. En de Heere boog hun weg om. En nu in de gevangenis terechtgekomen. Nu in de boeien geklonken. Nu uitgeschakeld voor de voortgang van het koninkrijk der hemelen. Wat moet er niet op afgekomen zijn? Wat moet er niet gestormd hebben in de zielen van deze dienstknechten Gods des Allerhoogste? Al de vragen zullen in hun hart zijn opgekomen. Zal de vijand het dan toch voor het zeggen hebben? Zal de voortgang van het koninkrijk dan in haar loop toch gestuit worden? Zijn ze dan voorgoed uitgeschakeld voor de voortgang van het koninkrijk der hemelen? En als Paulus zo het aangezicht van de Heere zoekt in de gebeden, oh, dan gaat hun bidden over in loven. En ze zongen godelofzangen. Gemeente, de vijand kan het niet verhinderen dat de Heere aan zijn eer komt. Want in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En ze hebben gezongen van de loffelijkheden, van de heerlijkheden van die koning die ze mochten dienen. En hun medegevangenen hebben in stille verwondering geluisterd naar die beide, naar het gezang van die beide mannen. Die zingt er nu in de gevangenis. Wie kan er loven en prijzen terwijl ze met de voeten in de blokken zitten en de armen omkneld? Dat is toch niet menselijk meer? Nee, dat is niet menselijk meer. Dat is goddelijk. En hier zien we wat genade vermag. Dan kan het dat we zingen in de nacht. Dan kan het dat de psalmen gehoord worden in de grootste smarten. Maar er gebeurt nog meer. Niet alleen dat Paulus en Silas God de lof zingen, maar op datzelfde ogenblik beeft de aarde en schudde de grondvesten. De Heere antwoordt op het gebed van Paulus en Silas. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hen leeft. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving. Alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden alle deuren geopend. En de banden werden los. Het was alsof de aarde, die anders in rust is, beeft van ontroering vanwege de gruwel in de gevangenneming van Paulus en Silas. En de deuren van de gevangenis, waarachter Paulus en Silas opgesloten zitten, die worden opengeworpen, als wilde de Heere daardoor zeggen dat ze onrechtmatig achter die deuren zijn weggeborgen. O, wat zal er een sprake van uitgegaan zijn, ook op de medegevangenen. Ze zullen hier een getuigenis Gods gehoord hebben. Het is niet te vergeefs om God te dienen. Deze mannen hebben een levende God. Een God die hoort en die het voor zijn dienstknechten opneemt. Het is niet ijdel om God te dienen. En hier toont de Heere dat hij van zijn dienstknechten afweet. En dat hij hen in hun nood kent. En dat hij het voor zijn verdrukte dienaren opneemt. Maar niet alleen is het een getuigenis tot de medegevangenen. Niet alleen een antwoord op het gebed van Paulus en Silas. Maar de Heere gebruikt deze aardbeving nog voor iets meer. Hij gebruikt hem ook om de stokbewaarder uit zijn geestelijke doodstaat op te wekken. Ach, de Heer heeft vele middelen en wijzen waarmee hij de mensen die niet naar hem vragen en die niet naar hem zoeken op hun plaats te brengen. Ach, het kan onder de eenvoudige prediking van het woord. Zoals Paulus aan de rivier bij Filippi sprak de woorden Gods en de Heer opende het hart van Lydia, zodat ze acht gaf op de woorden die van hem gesproken werden. Maar bij de stokbewaarder moet hemel en aarde bewogen worden. Nee, niet dat de bekering van een Lydia minder krachtig en een geringer wonder zou zijn dan de bekering van de stokbewaarder. De Dordtse leerregels leren ons dat de wedergeboorte in het hart van een mens in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping van hemel en aarde en de opstanding uit de doden. En daartoe staan de Heere alle middelen ten dienste. Zo kan hij levensleidingen gebruiken. Een onverwachte gebeurtenis. Een ernstig voorval. Je wordt op het ziekbed gelegd. Je wordt naar het operatie, moet een operatie doormaken. En wat kan de Heer ook de middelen in het leven gebruiken om ons op onze plaats te brengen. Hier neemt hij een geliefde uit dit leven weg. En daar legt hij iemand op zijn ziekbed. En bij deze stokbewaarder beeft de aarde en schudde de grondvesten. Het is een ongewone aardbeving. Maar over het algemeen bij een aardbeving dan storten de huizen in, dan vallen de muren om. De aardbeving in zijn verwoestende kracht zet een stad om in een verschrikkelijke puinhoop. Maar hier niets van dat al. De gebouwen blijven recht overeind staan, de muren vallen niet omver. Slechts de deuren worden geopend, de blokken en de boeien die vallen los. En met ontzetting en verbijstering ziet de stokbewaarder dat de gevangenisdeuren wagenwijd openstaan en het flitst als het ware door hem heen. Oh, nu zijn ze alle gevlucht en dat kost hem het leven. Hij was aangesteld om bewaker te zijn over de gevangenen. En zeker de keizer in Rome, die zal het niet geloven dat een aardbeving, dat de deuren vanzelf open gegaan zijn en dat de boeien vanzelf losgeraakt zijn. En hij ziet het al voor zich, het zal hem zijn leven kosten. Hij zal gestraft worden. En om zijn eer te redden grijpt hij naar het zwaard. Dan valt hij liever zelf in zijn zwaard dan dat een ander het hem moet toebrengen. En hier zien we hoe verdwaasd en hoe blind de mens van nature is. Oh, hij vreest meer voor het tijdelijke oordeel dan voor het eeuwige oordeel. Hij vreest meer de aardse rechter dan de rechter van hemel en aarde. Gemeente, hij wil deze ellende ontvluchten, niet wetende dat hij nog in een veel diepere en een veel grotere ellende zal storten. O, zo zijn er ook vandaag zovelen die geen uitzicht meer hebben, die geen toekomst, geen doorzicht en geen uitzicht meer hebben. Ze zien het niet meer zitten en ze vluchten in de dood. Ze slaan de hand aan eigen leven. Het is alles zinloos en uitzichtloos voor hen geworden, zodat ze als enige uitweg zien om de hand aan eigen leven te slaan. Maar ze weten niet dat hen daar nog een groter oordeel wachtte. Dan niet alleen voor een tijd en dan voor eeuwig, waar nooit een einde aan komt. Dan zullen ze op de plaats zijn van waar ze niet meer zullen wederkeren. Nee, gemeente, de stokbewaarder die komt niet door de aardbeving op zijn knieën. Hemel en aarde kunnen bewogen worden. Maar dat brengt een mens nog niet tot waarachtige bekering. De fundamenten kunnen schokken en schudden. Maar dat maakt een mens nog niet zalig. En zoals bij Elia, bij de Horeb, dat de Heer in de wind niet was. En niet in de aardbeving, ook niet in het vuur, maar in het zuizen van de zachte stilte. Zo bracht de aardbeving de stokbewaarder niet tot de verootmoediging. Dat brengt een mens tot de wanhoop. Dan grijpt hij naar zijn zwaard om daarin te vallen. Dan slaat hij de hand aan zijn eigen leven. Dan ziet hij als enige uitweg om zichzelf maar van het leven te beroven. Gemeente, niet de donder van de wet, maar de liefde Gods in Christus verbreekt het hart. Want dan op dat moment, terwijl daar de stokbewaarder naar zijn zwaard grijpt om zichzelf van het leven te beroven, klinkt daar in dat nachtelijk duister de stem van Paulus, die hem toeroept: doe u zelf geen kwaad, want we zijn alle hier. En dat woord van de apostel Paulus heeft de stokbewaarder als in bliksemslag getroffen. Als schreeuwde de gevangenen over het algemeen: doe ons geen kwaad, doe ons geen kwaad. Hier was iemand die roept: doe uzelf geen kwaad. O, wat een liefde klonk daarin door. En dan te bedenken dat dat diezelfde mensen waren die hij de vorige avond gemarteld en gekastijd had. Wiens ruggen opengereten waren. En die met bebloede ruggen in de blokken geklonken waren. Ze vergolden kwaad met goed. En daar kwam iets van de geur van Christus openbaar. Daar kwam in de woorden van de apostel Paulus iets van de liefde van Christus naar voren, die als hij schold niet wederschold, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. En die woorden van de apostel die zullen hem diep getroffen hebben, zodat hij niet alleen het zwaard liet vallen, maar dat hij ook door de knieën ging. Want dadelijk beveelt hij een slaaf om licht te brengen. En als hij geconstateerd heeft dat niemand ontvlucht is, maar dat ze er allen nog zijn, dan gebeurt daar een groot wonder. En weet u welk wonder daar nou gebeurt? Wel dat de stokbewaarder zijn oude leven niet meer kan voortzetten. Hij kon op de oude voet niet meer voort. Er is een halt toegeroepen. Gemeente, want wat doet die stokbewaarder nu? Zegt hij: nou, jullie zijn allemaal nog aanwezig. Ik zal opnieuw blokken aanleggen. Ik zal opnieuw boeien laten komen. En ik zal opnieuw de gevangenisdeuren sluiten. En misschien op wat mildere wijze. Misschien niet zo gruwelijk als de vorige keer. Gemeente, wat gebeurt dat vaak? Dan kunnen we bij aangrijpende gebeurtenissen in het leven even diep onder de indruk zijn. En dan beloven we van alles: Heer, als u me door de operatie heen helpt, dan zal ik in uw wegen wandelen. Heer, als u me door en uit wilt helpen, als u uit de nood verlost, dan zal ik u dienen. Er worden wat geloften gedaan. Er worden wat goede voornemens genomen in de nood van ons leven. Maar we zijn de gevolgen van de omstandigheden weer te boven. En dan kunnen we onze oude levensweg weer vervolgen. Dan vallen we in het oude spoor terug. Is dat misschien ook zo geweest in uw leven? Moeilijke tijden achter de rug. Dat de Heer u langs diepe wegen leidde. U beproefde. U op de proef stelde. U kwam in het ziekenhuis terecht. U moest een ernstige operatie ondergaan. U kwam in het vuur of in het water terecht. Wat hebben u de Heere gebeden? Wat hebben u de Heere aangeroepen? Uw gelofte gedaan. En de Heere hielp u door. Hij bracht u uit de grote nood. U mocht het ziekenhuis verlaten. Maar dat ging weer precies zoals voorheen. De stokbewaarder die kan niet verder. Hem is een halt toegeroepen. Hij kan zijn oude bestaan niet meer voortzetten. Eerst moest hem door deze aardbeving alles uit handen geslagen worden. En nu wordt hij getroffen door de liefde. En hij ziet zijn grote schuld jegens die mannen. Ze zijn onschuldig veroordeeld. Op grond van valse beschuldigingen overgeleverd. Ze zijn onschuldig in de kerker geworpen. Maar hij ziet ook welk een God moeten die mannen hebben. Een God die het voor hen opneemt. Een God die voor hen instaat. Een God op wie je aan kunt. Een God die betrouwbaar is en die helpt in nood. En daarom, gemeente, de vraag: kunt u het nog op de oude voet verder? Hebben al de roepstemmen die tot u uitgingen in de prediking van het woord, maar ook in de levensleiding die God met u hield, iets uitgericht in uw leven? Bent u er dezelfde onder gebleven? Of moeten er nog hardere slagen volgen? Of zal het straks eeuwig tegen u getuigen? Of kon u niet meer verder? Ach, de stokbewaarder, hij was aan het eind van zijn eigen mogelijkheden. Hij wist het niet meer, hij wist niet hoe hij verder moet. En bevend en verslagen valt de stokbewaarder aan de voeten van de apostelen neer. Met de uitroep: lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En hij herkent in deze mannen de bodem des Allerhoogsten. Een God die hij wel niet kent, maar wiens macht en majesteit hij deze nacht ervaren heeft. Hij heeft zich als een schuldige en ellendige leren kennen tegenover die God. En de vraag der verlegenheid komt in zijn ziel op. Het is de vraag van de 3000 op de Pinksterdag: wat moeten we doen om zalig te worden? En wellicht is hij ook op de hoogte geweest wat dat meisje geroepen heeft. Dat meisje met die waarzeggende geest, het zal hem ook niet onbekend gebleven zijn, die als een prediking getuigd heeft: deze mannen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En nu beseft hij het. Die mensen kunnen er meer van vertellen. Hij beseft: die mensen zijn gelukkig. Zij hebben toekomst. Zij hebben houvast in leven en sterven, maar ik ben ongelukkig. Hoe kom ik daar nu aan? Hoe word ik net zo gelukkig als jullie? Wijs me toch de weg. Hoe moet ik tot God komen? Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Gemeente, nu moeten we voorzichtig zijn dat we die stokbewaarder geen diep zonde besef toeschrijven. Hij is hier in verlegenheid gebracht. Hij vindt geen steun meer in eigen leven. En hij kan de weg in eigen kracht niet meer gaan. En dat brengt hem tot die ernstige levensvraag: wat moet ik doen opdat ik zalig word? Een gelukkig de mens voor wie dat de nood wordt. Dan komt de levende zielenklacht in ons. Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Gemeente, nee, hier is niet zoals sommige gemeenten hebben een werk heilig aan het woord. Iemand die wat doen wil, iemand die wat presteren wil, iemand die langs de werken der wet zalig wil worden. Wat moet ik doen? Nee, dat is een vraag uit de nood geboren. Dat is een vraag tussen hoop en vrees. Wat moet er van mij terechtkomen? Waar zal mijn leven belanden? Gemeente, die vraag is als het ware de eerste levenskreet van het hart dat zich tot God wendt. Een vraag waarin de lege hand wordt opgeheven om genade van God te ontvangen. Gemeente, bent u wel eens begaan over uw leven? Bent u zo wel eens stilgezet? Jongens, denken jullie dat wel eens gaan moet in je leven? Waar zal jouw leven nog eindigen? Hoe zal het met jouw leven gaan? Liggen jullie wel eens van wakker? Vraag je dat wel eens af? Wat moet er van mij toch terechtkomen? Hoe kom ik ooit met God verzoend? Of komt die vraag niet aan de orde in uw leven? Gaat u zo op in de aardse en de tijdelijke dingen dat u daar niet aan toe komt? U hebt de druk met uw werk, u hebt de druk met uw studie. U zoekt een plaats in de maatschappij te verwerven. U zoekt carrière te maken. Prachtig, gaven en mogelijkheden die God ons geeft. En die mogen we ook dankbaar gebruiken. O, maar laat toch die levensvraag niet aan u voorbij gaan. Hoe word ik met God verzoend? Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Het is de vraag van de stokbewaarder. Het is een ernstige vraag. Het is een levensvraag. Maar daar komt ook een gepast antwoord op. Want dan is er voor deze bevende stokbewaarder een antwoord op zijn verlegen vraag. Nee, de apostel die pleistert hier niet met loze kalk. Hij zet hem niet aan het werk zoals er zo vaak gebeurt. Hij zegt niet, dan moet je dit maar doen en dan moet je dat maar doen. Gemeente, we zeggen wel niet Rooms te zijn, we zeggen wel reformatorisch te zijn. Maar wat zijn we ook vaak niet op Roomse wijze bezig. Dat we de mensen aan het werk zetten. Ze moeten dit doen en ze moeten dat nakomen. Het ligt in de mens. Ik heb het vanmorgen al aangehaald dat Luther, die zocht ook in de weg ter werken vrede voor zijn hart te vinden. En hij is die weg gegaan tot het bittere einde toe in boetedoening en in zelfkastijding en in het beijveren. Zocht hij de vraag te beantwoorden waarlangs hij zalig kon worden. Het was de weg van de werken der wet. Maar in die weg vond hij geen vrede voor zijn ziel. En hoe vaak zijn wij ook daar niet op bezig. We zijn niet Rooms, maar dat Roomse zuurdeesem, dat zit in ons aller bloed. We zoeken altijd weer de weg ter zaligheid te vinden in het doen van goede werken. We gaan dit doen en we gaan dat nalaten. En zo menen we op de weg ter zaligheid te vorderen. En wat kunnen we de prediking van vrije genade in de weg staan? Wat kunnen we het evangelie verduisteren door de mens aan het werk te zetten? En dat doen we door zijn opdracht te geven. En hoe gemakkelijk doen we het niet? Je moet maar bidden. En je moet maar zoeken. En je moet maar vragen. En zeker, het gaat niet buiten het gebed om. En het gaat ook niet buiten het zoeken om. En het gaat ook niet buiten het vragen om. Maar Paulus en Silas die geven die stokbewaarder in nood een ander antwoord. Nee, Paulus die zegt ook niet tot de stokbewaarder, je moet maar vertrouwen. En dan komt het wel goed. Deze wijzen hem rechtstreeks op de Heere Jezus Christus. Geloof in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden, gij en uw huis. En dat is het verlossende en bevrijdende woord. Die man die vraagt zich in de nood van zijn leven af, hoe moet het nu verder? Ik weet de weg niet meer, wijs me toch de weg. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe leer ik God kennen? En daar klinkt het antwoord heel gepast. Op de nood van deze man. Geloof in de Heere Jezus Christus. Ja, maar hoor ik iemand zeggen, is Paulus niet een beetje voorbarig? Kan hij dat nou zomaar tegen die heidense stokbewaarder zeggen? Is Paulus hier niet een beetje te gemakkelijk aan het werk? Spreekt hij hier niet al te grote woorden? Die man die kan toch zomaar niet geloven? Het geloof dat ligt toch niet voor het grijpen? Het moet toch geschonken worden? Op een andere plaats zegt apostel Paulus toch dat het geloof een gave Gods is. Wat moet die man daar nu mee? Geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden. Hij weet misschien nog niet eens wat geloven is. En toch, gemeente, Paulus had geen beter antwoord kunnen geven dan wat hij gaf. En hij zegt het hier niet zomaar. Maar hij mag het evangelie van Gods genade strooien in een weltoebereide aarde. Het hart van deze man was opgeploegd. En hij was door de Heere ontvankelijk gemaakt voor het zaad van het evangelie. Nee, het was voor de stokbewaarder maar geen academische vraag waarover hij nadacht. Het was geen theoretische kwestie dat hij wel eens weten hoe dat allemaal in elkaar zat. Het was niet de vraag zoals de discipelen eens tot de Heer Jezus komen. Zijn er ook weinigen die zullen ingaan? En dan antwoordt de Heer Jezus naar hun dwaasheid: strijd gij om in te gaan. Nee, hier is een open conscientie. Hier roept een man uit de nood van zijn ziel. Een die aanvankelijk ontdekt is van zijn ellende staat buiten God en zonder Christus. En niet weet hoe hij behouden moet worden. Zijn er nou zulke mensen vanmiddag, vanavond in de kerk? Die worstelen met die vraag: hoe word ik met God verzoend? Die vraag die ze bezighoudt. 'S morgens als ze wakker worden, 's avonds als ze naar bed gaan. Waar ze mee bezig zijn bij dagen en bij nachten. Hoe moet het nou goed komen in mijn leven? Wel, dat zijn de luisteraars, dat zijn de afnemers. En daar mag een rijke boodschap verkondigd worden. Een niet minder verkondiging dan Paulus deed. Geloof in de Heer Jezus. Er is maar één middel om die welverdiende straf te ontgaan. Er is maar één weg om weder met God in genade te komen. En dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. En ge zult zalig worden. En hiermee stoot Paulus door tot de kern van de zaak. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven dan waardoor wij moeten zalig worden. En dat is de naam van Jezus Christus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat is nou een boodschap, dat regen is op de dorstige, stromen op het droge. Wat moet ik doen opdat ik zalig worde, is de vraag van de stokbewaarder. Opdat. Hij vraagt naar het doel, niet omdat. Het omdat ligt in een ander. De grond voor de zaligheid ligt niet in de stokbewaarder. Niet in zijn benauwdheid, niet in zijn strijd, ook niet in zijn tranen. Maar de grond voor de zaligheid ligt in die ander. Zelfs Paulus en Silas konden de zaligheid voor hem niet bewerken. En daarom wezen ze van zichzelf af op die ene die God van God gegeven is. De middelaar Gods en der mensen. Omdat hij zich voor het gericht Gods gesteld heeft. Omdat hij de toorn Gods gedragen heeft. Omdat hij de zonde weggedragen heeft voor al zijn uitverkorenen. En die het tot in de grond van de zaak bedorven hebben. Omdat hij geleden heeft en gekruisigd is, maar ook ten derde dagen is opgestaan en nu gezeten is aan de rechterhand zijns vaders. Daarom kan de stokbewaarder behouden worden. En Paulus mag die ene naam prediken in wie alle heil en alle zaligheid gegeven is. En hij spreekt deze woorden tot een in zichzelf ontredderd en verloren mensenkind. Een mens die tot in de fundamenten van zijn bestaan geschokt is en het uitroept: hoe moet ik nu verder? Hoe moet ik met God verzoend worden? En dan klinkt de naam van de Heer Jezus Christus. En in die naam ligt de weg. In hem mag het leven opnieuw beginnen. In hem ligt de zaligheid voor een verloren mens. deze Christus past bij een arme zondaar. En in hem is alles te vinden wat we voor de tijd en de eeuwigheid nodig hebben. En die boodschap die mag nog steeds klinken tot vandaag aan de dag onder ons. En heerlijk om prediker te zijn van de boodschap van vrije genade. Een heerlijke taak, maar ook een verantwoordelijke taak. Om die ene naam bekend te maken onder de hemel. En het wordt ook vanavond u toegeroepen. Gelooft in de Heer Jezus Christus. En ge zult zalig worden. En wat doet u daar nou mee, gemeente? Wat doet u nou met zo'n volle boodschap? Die geladen is met de energieën van de Heilige Geest. Wat doet u daar nu mee? Maakt u die boodschap nou krachteloos? En zegt u, ja maar dominee, dat gaat zomaar niet. Dat zal je geschonken moeten worden. Het is een eenzijdig godswerk. En als de Heer niet aan te pas komt, dan zal het nooit geschieden. Zeker gemeente, dat is een waarheid zo groot als het maar zijn kan. Maar het is een eenzijdige waarheid. Er was dus een godvrezende veerman die dagelijks de mensen over de rivier zette. En op een zekere dag had hij een aantal mensen op zijn boot en die spraken ook over deze dingen. En de een die zei, een mens kan er niks aan doen. En de ander zei, het zal van God gegeven moeten worden. En dat hoorde die veerman zo aan. En op een gegeven ogenblik haalt hij de riemen binnenboord. En het bootje dat dobbert stuurloos op de brede rivier. En toen de passagiers dat zagen, riepen ze, roeien veerman, anders gaan we de verkeerde kant uit. Goed zo, zegt die veerman. En zo is het nou ook daarmee. Roeien, anders gaan we de verkeerde kant uit. Geloof in de Heere Jezus Christus. Is dat uw levensvraag al geworden? Hoe word ik met God verzoend? Is dat de schreeuw van uw ontredderd leven? O, dan is er maar één weg. Geloof in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden. Het is een eis. Maar nou het wonder, gemeente. Waartoe wij nu niet bij machten zijn. Dat schenkt de Heere door zijn genade. Want God laat het niet bij een eis. Maar hij verbindt ook aan de eis een belofte. En wat hij eist, dat schenkt hij ook. En daarom was het Augustinus die uitroep. Heere, geef me eerst wat ge eist. En eist dan wat ge me gegeven hebt. Want die stokbewaarder die kreeg metterdaad te geloven. En we zien dat ook in het vervolg. Want dadelijk neemt hij ze bij hen in huis. Hij wies hun striemen en hij verbond ze. Hij richtte zijn tafel aan en hij gaf ze te eten. De Heere schonk hem dat geloof en hij werd terstond gedoopt, hij en zijn huis. De eis staat voorop, maar nou aan de eis verbonden is de belofte en ge zult zalig worden. Aan het geloof in Christus is terstond reeds de zaligheid verbonden. Het ligt vast in hem. Hij is bevrijd van de vloek der wet en verlost uit de heerschappij des duivels. En ze zijn het hier in beginsel. Want in dit leven houden we nog zoveel over. Wat ons nog aftrekt van de Heere en wat het zicht op de Heere verduistert. Het is hier nog ten dele. Het is hier nog profeteren ten dele. Het is hier nog een kennen ten dele. Maar als de volmaaktheid zal gekomen zijn, dan zullen we hem kennen gelijk wij gekend zijn. Dan de volle zaligheid. Dan in volkomen heerlijkheid. En wie hij hier hemel heeft vastgegrepen, is een doorboorde middelaarshanden, die laat hij nooit weer los. Lieve Heere, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Is dat ook uw levensvraag geworden? Ligt u er wel eens wakker van? Komt het wel eens op u af? Hoe word ik met God verzoend? Hoe krijg ik een genade God? En zeker hoeven we geen stokbewaardersbekering te ondergaan. We hoeven ook niet als een Paulus bekeerd te worden. Maar ondanks alle verscheidenheid komen ze hierin overeen. Dat ze alle van hun zonde verlost moeten worden. Dat ze allen als zondaren met God verzoend moeten worden. En ze komen er aller achter dat ze met al het hunne voor God niet bestaan kunnen. Ook zijn tranen, ook zijn benauwdheden kunnen de grond voor de zaligheid niet zijn. De Heer heeft de volkomen zaligheid tot stand gebracht. Waar het op aankomt, dat is het geloof. Het geloof gewerkt door de Heilige Geest, waardoor hij aan een doodschuldige zondaar het leven schonk. Wat een voorrecht dat de Heere dat geloof nou nog ook werkt door zijn Heilige Geest. Want als wij dat hadden moeten doen, gemeente, dan was het nog een verloren zaak geweest. Hij kan dat ware zaligmakende geloof uit zichzelf niet voortbrengen. Maar ziende op eigen onbekwaamheid, roept de hoofdman over 100. Ik geloof, Heere. Kom een ongelovigheid te hulp. En gelukkig degene die daartoe mogen komen. En wie door het geloof aan deze Christus verbonden is. Die mag de rijke belofte verwachten. Gezult zalig worden. Hier in beginsel. Straks volkomen. En wel zullen de drie doodsvijanden de wereld, de Satan en ons eigen vlees nog te werk gaan. En ons trachten de beloften in vervulling te doen gaan. Maar de Heere staat voor zijn eigen werk in. En hij zal niet toelaten dat er één zal achterblijven. Wel zal het misschien hen gelukken voor een tijd de genieting van de gemeenschap met de Heere te verduisteren. Maar hij kan wel de hemel uit het hart houden. Maar niet het hart uit de hemel. En de uiteindelijke overwinning ligt bij hem. Dan zullen de gevangenisdeuren opengaan. Dan zullen de verloste Sions wederkeren met gejuich. En vreugde en blijdschap zal op hun hoofden zijn. En treuring en wening zullen wegvlieden. Voer mij uit mijn gevangenis. Tot roem uws naams die heerlijk is. Dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaan zing. Amen. Onder ons verkondigd. Wil het met uw zegen achtervolgen. O dat het gevallen mocht zijn in een weltoebereide aarde. Dan zal het ook nederwaarts wortels schieten. En dan zal het opwaarts vruchten dragen. En Heere, als dat woord, als we nog voor dat woord gesloten zijn. Het heeft weer geklonken, Heere. Onze zielen zijn weer bearbeid. Het woord is tot ons uitgegaan. Het zaad is gestrooid. O bewaar er ons voor. Dat het eenmaal tegen ons zal getuigen. Dat we het woord gehoord hebben. Maar niet ter harte genomen. Niet onder dat woord gebogen hebben. Dat woord niet herkend hebben. En daarom bidden wij van u, Heere, gij zijt toch nog diezelfde God die het hart van een Lydia opende, die een stokbewaarder toebracht en die al uw kinderen en al uw volk hebt toegevoegd aan de rij van gezaligden. O, wil ook onze naam nog toevoegen, wil nog ons zalig maken en wil uw genade verheerlijken in het hart en leven van ieder van ons. Wil al het zondige wat ons ook deze dag heeft aangekleefd genadig vergeven. Heere, wil het goede met uw zegen bekronen. En als er iets goeds was, dan is het uit u. En wil het verkeerde wegnemen. Geleid ons ook weer op de weg naar huis. Bewaar ons voor alle gevaren, bovenal ook voor de zonde. En neem ons alle voor uw rekening, ook in de komende week. Bij onze, al onze arbeid, in al onze omstandigheden, bij al ons werk, Heere. Het zij wij weggaan of zij wij terugkeren, wil ons behoeden en beveiligen en uw gunst ons niet onthouden. Hoor en verhoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het tweede vers van Psalm 138. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Het tweede vers van Psalm 138. Uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.